Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 66, vers 18 tot 24. Jesaja 66, vers 18 tot en met 24. De te zingen psalmen de lofzang van Maria, vers 6 en 7. Psalm 90, vers 3 en 4. Psalm 146, vers 3. Psalm 42, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 66, vers 18 tot en met 24. De te zingen psalmen de lofzang van Maria, vers 6 en 7. Psalm 90, vers 3 en 4. Psalm 146, vers 3. Psalm 42, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zitten we ons samen zijn voort met het zingen van de slotverzen van de lofzang van Maria. Dat zijn de versen 6 en 7. Hij heeft naar lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft in hun waan gans ledig weggezonden. In het 7e vers. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op naar het heil zijn knecht beschoren. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 van de lofzang van Maria.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing in dit morgenuur vindt u in het Oude Testament. De profetieën van Jesaja, daarvan het laatste hoofdstuk, Jesaja 66, het slotgedeelte, de versen 18 tot en met 24. Jesaja 66, de versen 18 tot en met 24, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Hun werken en hun gedachten. Het komt dat ik vergaderen zal alle heidenen en tongen, en zij zullen komen, en zij zullen mijn heerlijkheid zien. En ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen die het ontkomen zullen zijn, zal ik zenden tot de heidenen, naar Tarsis, Pul en Lut, en boogschutters naar Tubal en Java, tot de vergelegen eilanden, die mijn gerucht niet gehoord, noch mijn heerlijkheid gezien hebben, en zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. En zij zullen al uw broeders uit alle heideren den Heeren tot spijsoffer brengen, op paarden en op wagens en op rosbaren en op muildieren en op snelle lopers naar mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de Heere. Gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize des Heeren. En ook zal ik uit dezelfde enigen tot priesters en tot levieten nemen, zegt de Heere. Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, alzo zal ook uw liederzaad en uw liedernaam staan. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den ene sabbat tot den andere, alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En zij zullen heen en uit gaan. En zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen mij overtreden hebben. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En zij zullen allen vlees, zij zullen allen vlees een afschrijfding wezen.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heren en gemeenschappelijk gebed. Heren, uw kind en knecht Daniël heeft het eens uitgeroepen in zijn smeekgebed, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond houdt en de weldadigheid die u vrezen, die u liefhebben. Heren, en dan komen daar tot ons ook deze morgen deze woorden voor de geest. Groot, ja groot is het dat u voortgaat met uw werk en dat het naar uw welbehagen is geweest om daarin u niet te beperken tot Israël, uw uitverkoren volk, maar ook de grenzen van dat land te overtrekken en wereldwijd toe te brengen, in te lijven en voor uw aangezicht te stellen in vrede. Dat is een ontzaglijk en groot en godverheerlijkend werk. We hebben er ook iets van gelezen vanmorgen. En brengt ons ook voor de geest dat ook deze tijd er aandacht voor mag wezen. Dat Christus, Jezus, uw Zoon in de wereld gekomen is om zelf het rantsoen op te brengen wat een mens niet kan opbrengen om zijn ziel te bevrijden van het oordeel waaronder die ligt. Maar dat hij dat niet alleen gedaan heeft voor Israël. Gans Israël zeker, maar ook daarbuiten nog. En dat dat offer is gebracht om velen te rechtvaardigen. En ook wij als gemeente zijn daar een voorbeeld van, dat evangelie is verkondigd tot de einden der aarde. Heren, dat is een ontzaglijk groot werk. Maar we hebben ook gehoord dat uw kinderen veel zullen aanschouwen, uw heerlijkheid, maar ook de ondergang van de goddelozen. Heren, en dan komen ons ook die andere woorden voor de geest, verschrikkelijk. En geef ons daar ook een indruk van wat dat is, dat ook dat zal zijn, de toekomst van de kerk, u te aanschouwen in al uw heerlijkheid, maar ook te oordelen al de onbekeerden onder uw vloekvonnis besloten dat ook eeuwig bij te vallen en mee te verdoemen. Heren, naar het vlees gesproken, is dat niet voor te stellen wat dat nu is. En toch spreekt uw woord er ook van, we hebben het ook vanmorgen gelezen. En nou is het waar, alles is toegesloten, maar deze zaken lijken zo wel zeer verborgen te zijn. Zou het gezond wel willen bekendmaken? Heren, want dat is toch dat lieve werk wat ook in de prediking mag geschieden. Als uw geest erin medekomt, dat die geheimenissen verklaard worden. Het heil geheim wordt aan uw vrienden naar uw vreven bond getoond. Heren, dat er maar vrienden mogen zijn. En als we allemaal nog vijanden zijn, zou het uw grote werk vanmorgen daar mogen wezen om van vijanden of vrienden te maken, die het gaan verstaan enigszins wat eeuwig een wonder zal zijn en steeds meer een wonder zal worden, dat gij goed zijt op door en door slechte mensenkinderen, dat gij het teerste wat gij hebt, uw eigen kind, daarvoor gegeven hebt om zondaren van die eeuwige straf te verlossen, maar dat het ook uw welbehagen is om eronder te besluiten. Om er eeuwig onder te besluiten. Heren, verkiezing en verwerping. Hemel en hel. De ontzaglijke zaken die iedere zondag ook hier nog aan deze plaats verkondigd mogen worden. Heer, het gaat ons besef te boven. Maar wil het dan nog verklaren? Twee woorden. En daar ligt toch alles in. Hemel en hel. Daar ligt alles in, want dat zal ons deel zijn. Zonder uitzondering van die twee één. Voor een ieder van ons. En dat is de ernst. Dat is gewicht. Heren, dat de prediking maar steeds weer mag doortrekken. Heren, dat de prediking daarvan vervuld mag zijn. Want het gaat om een eeuwigheid aan. En dan zal er een groot godswonder moeten gebeuren. Heren, wil die prediking, zo die nog mag uitgaan, nog zegen. En daarin medekomen om dat tot een werkelijkheid te maken. Eenmaal zullen we de werkelijkheid alle moeten beamen. Maar dat is het wonder. En dat is ook de noodzaak dat het hier gebeurt. Aan deze kant van het graf. Deze werkelijkheid onder ogen te zien, te verstaan enigszins. Daarmee te rekenen, ons gehele leven. Zegen daartoe nog uw woord, als het deze morgen mag uitgaan. U heeft ons hier nog samengebracht. Te midden van de vele zorgen die er zijn in ons land, bent u nog zo zorgzaam. Ook daarin dat u nog een plek en een gelegenheid geeft om samen te komen, hier uw dierbaar woord en getuigenis te mogen horen. Maar geef dan ook dat het dierbaar mag zijn. Maar van nature walgen wij ervan, net als de Israëlieten in de woestijn walgden van het manna. Misschien in het begin even wat smaak gehad, maar des te dieper wij gingen verstaan, des te langer het hoorde, des te groter de weerstand bleek te zijn geworden. Misschien ook vanmorgen, meerder onder ons. U weet het, heren, dat er toch nog wel dat zal mogen worden. Laten we het dan zo mogen bidden, ook in dit morgenuur, wat het van nature niet is. Een dierbaar woord, waarom? Omdat ge daarin uw zorg betoont om mensen eerlijk te behandelen. Er is uw grote tegenstander van den beginnen die niet anders doet dan een mens bedriegen. Eigen evangelieverkondiging, eigen waarheden. En ook daar vallen mensen voor. O, zo makkelijk. Maar heren, hebt ge toch een werk aan uw volk. En toch, u bent de Almachtige. Daarom zullen ze vallen. Op uw tijd, op uw wijze, op uw plaats vallen voor u. En zoeken uw aanschijn. En bidden, Heere, bekeer me zoals ge al uw oude volk bekeert. Ga er nog mee door, Heere, ook onder ons. De tijd is donker, de zorgen zijn vele. In de wereld, overal gist het, overal woelt het. Ook ons land, steeds verder glijdt het af. Heere, waar moet het eindigen? Ja, dat weten we wel. Waar het voor ieder mens zal eindigen, buiten uw genade om, in het oordeel, vroeg of laat. En die oordelen zijn er. Als u zich gaat terugtrekken, is dat niet het allerergste, het zwaarste oordeel, als u zich gaat hullen in zwijgen. Uw stem verstilt, de werkzaamheden minder worden. Heer, en een mens bemerkt het niet. Ervaart het als vrijheid in ons land. Bevrijd van die nare godsdienst, van die nare mens die altijd spreken over hemel en hel en over bekering. Wat zullen ze blij zijn als dat niet meer wordt gehoord? We lezen zelfs in uw woord dat mensen elkaar dan geschenken gaan sturen. Zo blij zijn ze als de stem der waarheid stilletjes aan tot zwijgen wordt gebracht. Die tijd gaan we tegemoet, nochtans. We mogen nog horen, maar hoe lang nog? Wil dan nog geven, ook in dit morgenuur, verwondering, dat uw stem nog mag worden vernomen en wil die nog zegenen. Donkere tijd, zorgen zijn vele wereldwijd in ons land, maar ook in de gezinnen. Heren, er is blijdschap, zeker ook als mevrouw Berkhoff en mevrouw Gameren beide weer uit het ziekenhuis mochten terugkomen. Wilt u hen beiden geven om deze weldaad niet genoeg te hebben, maar uit die weldaad hoger opgeleid te mogen worden tot de weldoener. Want die te kennen, dat is het leven. Niet maar voor een enkele keer. Een uitredding, maar het leven tot in eeuwigheid en niet te missen. Dat is de dood tot in eeuwigheid. Je zal ook nog voor hen zorg dragen. Heren, maar ook daarin, dat gezin, En in die familie waar zo'n alleronverwachtste roepstem is gekomen. Een man en vader, zo door een hartstilstand getroffen, opgenomen, de zorgen. U kent ze ook in het midden van de gemeente. Heren, roepstemmen, ze zijn er zoveel, soms zo heel dichtbij. Wil nog gedenken ten goede. En ook daaruit nog leren wat nodig is om aan uw kant te mogen vallen, om met alles de uwe te mogen zijn. Wat dan ook wedervaart, wat dan ook gebeurt, dan moet alles medewerken ten goede. Heren, aan roepstemmen ontbreekt het niet. Niemand in Vriezenveen gaat ongewaarschuwd u ontmoeten. Maar de ogen ervoor te openen, dat is uw werk. Wil het nog doen. Zorgen in de gezinnen. Heren, u weet ervan ook over de kinderen. Die zo menigmaal andere wegen gaan. Ouders die het niet verstaan. En kinderen die hun ouders niet begrijpen. Heren, en deze zorgen nemen toe. Maar wil ook daar nog over opstaan en ook in het midden der gemeente nog ineens gezin zoeken geven van uw aangezicht. Om door u te worden geleid, geleerd en bekeerd. Wil zo nog werken, gedenken de weduwe, de weduwnaars, de wezen, allen die in eenzaamheid hun weg moeten gaan. Die ook elders verblijven, u wijt ook van hen af. Heer, gedenk ons allen tezamen in dat ene allerbeslissendste. Namelijk hoe onze weg zal zijn voor die ras naderende eeuwigheid. Geef ook hier nog een werkelijk zuchtend en zoekend volk, arm en ellendig in zichzelf. Geen recht meer dan alleen op de dood. Hier is zulk een volk, ach, zult gij dat niet helpen? Ja, dat zult ge zeker doen. Uw ellendige bevrijden, hun recht doen op hun klacht. Dat is uw werk. Dat hebt u met eerbied gesproken, uzelf verplicht om dat te doen. Een God van zulke ellendige mensen, kinderen. U schaamt u niet dat te zijn. En daar zijn ze eeuwig goed mee. En de rijken. Rijk verrijkt en geen ding gebrek. Zakken vol godsdienst. Goederen voor de tijd. Zeer tevreden. Kunnen altijd dankbaar houden. U zult ze ledig wegzetten. We hebben het gehoord. Heren, en geef dat we ook daarin onszelf nauwkeurig onderzoeken. Wel zo nog uw vleugel over ons uitbreiden, ons gedenken alle noden en omstandigheden des levens. Heren, ook in de voortgang van het werk, ook van de kerkvoogden, zoals deze komende tijd daar weer een verkiezing zal zijn. Ook daarin luistert het nauw. Heren, ook daarin nog zelf medekomen en uw zegen geven. Dat ook alles in rechte orde zal geschieden. Maar ook uw naam daarin verheerlijk zal worden. Heer, in alle arbeid die er nog mag worden gedaan, bijzonder onder de ouderen, in de bezoeken van hen die behoeftig zijn, die eenzaam zijn. Heer, het is een hoge plicht voor allen die daartoe gesteld zijn, om juist ook wezen weduwe in hun verdrukking te bezoeken en voor zichzelf te bewaren van de besmettingen van de wereld. Heer, geef het nog. Wilt u zijn met uw kerkhof de rond der aarde, allen ook vanmorgen nog sterken en aangorden, die geroepen zijn om uw mond tot het volk te wezen. Wilt u zijn met Israël, de heidenwereld, zoveel gaande, krachten die zich meer en meer verheffen. Maar u staat erboven en eenmaal zult gij al uw vijanden met een eeuwige mannelijke wegwerping wegwerpen. Heer, die tijd zal komen. Dan zal voor die tijd nog menig oordeel over deze wereld gaan. Maar voor een kerk wordt daar toch iets van vreugde in gezien. Want die oordelen, die zeggen in alle verschrikkingen toch ook dit. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in rechtmatigheid. Het einde is nabij. Gedenk ook, heren, de verdrukte kerk. En dat komt steeds dichterbij. Gedenk ook ons land, allen die in hoogheid zijn gezeten, in de kerk en daarbuiten. Bewaar ons bij uw dierbaar woord en getuigenis en geef nog, heren, ook in deze tijd de leidslieden, die het volk middelijk mogen voorgaan, in die grazere weide nog geven te eten, nog met lust te mogen onderwijzen. Heren, want dat wonderenwerk dat zal doorgaan. We hebben er ook van gelezen vanmorgen tot de jongste dag. Je zult overal uw dienstknechten nog uitvergaderen om de blinden, de dwazen en de behoeftigen voor te gaan en te leiden. Heere, totdat de laatste zal zijn toegebracht, dan zal de kerk uitgaan en daar eeuwig boven alleen nog maar kerk zijn. Eeuwig lof en aanbidding opklinken tot eer van u die eeuwig leeft. En ons gebed ook in dit morgenuur. O, dat toch niemand van ons daar gemist zal worden, waarvan staat opgetekend en zij begonnen vrolijk te zijn. Verblijd met een eeuwige blijdschap in u. En daarbuiten eeuwig wenen, eeuwig knersen van de tanden, zulk een ontzaglijk onderscheid. Hier valt de beslissing. Heere, trek dan nog ook vanmorgen met koorden van eeuwige liefde door u en tot u. En dat alles om u en om u alleen. Heere, doe het nog. Zin er nog aan in de zoon van uw liefde. Dat alles uit genade. Amen. Geliefde, ons is vanmorgen voorgelezen uit Jesaja 66. Staat hier boven de roeping der heidenen. De Heere zal ze trekken. De grenzen van Israël overschrijden. Hij zal het toebrengen uit oost, noord, zuid en west. Hij zal zeggen, kom, geef. Zijn kinderen verzamelen. Christus is gekomen om wereldwijd een kerk te vergaderen door woord en geest. En ook dienstknechten. Bijzonder woord wat er staat in vers 21. Ook nog levieten en priesters nemen buiten Israël om. Ziet op de dienstknechten die de Heer ook vergadert om alom zijn volk te leiden. Maar geliefde, het slot van dit gedeelte bracht ons een zeer ernstige waarheid onder de aandacht. Niet alleen de heerlijkheid die er zal zijn voor alle den volken. De wereldkerk als vrucht van de bemoeienissen van God in Christus. Niet alleen die heerlijkheid, maar ook een eeuwige rampspoed zal daar zijn. Bijzonder hoe Jesaja daar zijn profetie ook mee afsluit. Ik moest vanmorgen nog denken, ik heb het misschien wel eens meer gezegd, en ach, dat zal niet alleen bij die persoon geweest zijn, maar ik denk bij menigeen in de gemeente. De man die eens verzuchtte, ach, als u dan spreekt over oordeel en vloek, dat zal dan wel moeten, maar doe dat dan aan het begin van de prediking en eindig dan in de hoogte. Is het u wel eens opgevallen dat dat juist niet gebeurt in de Bijbel? En de Heer Jezus juist zijn toespraken vaak afsluit met die ernstige vermaning. Wanneer gij niet gehoorzaamt, dan is dat uw deel, de eeuwige vloek. En ook Jesaja zijn profetieën daarmee afsluit. Met dat ontzettende beeld van de eeuwige rampzaligheid van mensen die niet wilden dat God koning over hen zou zijn. En daarom voor eeuwig in die buitenste duisternis zullen verkeren, waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt geblust. Ontzettend woord. En daarmee hebben wij allen te rekenen. Wie zullen daar komen die daar niet mee gerekend hebben? Die daar niet mee gerekend hebben. Vanmorgen willen wij andermaal stilstaan bij één die daar niet bij bepaald is. Jawel, wel bij bepaald is. Maar er niet mee gerekend heeft. Gedacht dat het wel zou meevallen. Gedacht dat hij als kind van Abraham, een van het verbondsvolk, zeker wel de hemelse heerlijkheid zou beërven. Toch, hij sloeg zijn ogen op in de hel. Willen wij vanmorgen voor de derde maal stilstaan bij de geschiedenis van de rijke man en de bedelaar Lazarus. Het is Lucas 16. De eerste maal hebben wij stilgestaan bij de rijke man, zijn leven, godsdienst en einde. De tweede maal bij Lazarus, zijn leven en zijn sterven. Zijn eeuwige thuiskomst in de schoot van Abraham. in de gemeenschap met een drieëne God. Nu willen we nog nader ingaan op het lot van die rijke man, zoals daarvan gesproken wordt in Lucas 16, de versen 23 en 24, de prediking in dit morgenuur. Lucas 16, de versen 23 en 24, waar wij lezen Gods woord in onze tekst in dit morgenuur als volgt. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: de vader, Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Ontzettende waarheid. Het einde van de rijke man. Versta daaronder ieder die rijk is in zichzelf, die aan zichzelf genoeg heeft. En de rijke stierf ook. Het einde van de rijke. Drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de scheiding die hier valt. Ten tweede bij de straf die dan wordt ondergaan. En ten derde bij de klacht die wordt vernomen. Het einde van de rijke. Ten eerste de scheiding. Ten tweede de straf. En ten derde de klacht. De scheiding en de rijke stierf ook. Hij moest afscheid nemen van alles wat voorheen zijn hart bekoorde. De scheiding. De straf. Zijnde in de pijn. De klacht. Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus. Einde van de rijke. De scheiding, de straf en de klacht. Wij zingen van Psalm 90. Derde en vierde vers. Het derde van Psalm 90. Gij overstroomt het mensdom, zijn vermogen is als een slaap, een ijdele droom vervlogen. Ze zijn als het gras dat 's morgens overtogen met frisse dauw in bloei staat voor elks ogen, maar 's avonds, als het afgesneden wordt, op het open veld in weinig tijd verdort. En het vierde door uw toren vergat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. En wat er verder volgt, het derde en vierde vers van Psalm 90. En de rijke stierf ook. Lazarus is gestorven. En dan, de rijke stierf ook. Ook. Dat woord moet u vasthouden. Ook. Want het zijn altijd anderen. Het zijn altijd anderen. Die sterven. Waar u door geschokt bent. Als u het hoort. Soms heeft u het verwacht. Maar altijd anderen. En dan ook. Ook hij. Nooit mee gerekend. Nu ook de rijken. Ook. Op menig begraafplaats stond en staat misschien nog wel, maar stond vroeger. U wacht ik ook. Ook. De dood slaat niemand over. En de rijken. De rijken. De dood maakt geen onderscheid tussen rijk en arm, jong en oud. We hebben gezongen over het menselijk leven als gras. Als je jong bent, zoals ook in de kerk zoveel vanmorgen, met frisse dauw overtogen, nog jong en fris, een leven voor je, dat kan. Maar het kan ook zomaar avond zijn. Dan is het leven kort. Maar of het lang of kort is, de dood komt, zeker. En dan maakt het niet uit of je rijk of arm bent, zei ik. Welgesteld, voornaam of eenvoudig. Nogmaals, de dood maakt geen onderscheid. Want wij zijn allen in Adam de dood onderworpen. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En in Adam hebben wij allen gegeten en moeten wij allen sterven. Ook de rijken. U, gemeente, wacht ik ook. U gaat ook sterven. En de rijken stierf. Ook. Sterven, wat is dat? We hebben gezegd, zodat de anderen. We hebben gezegd, de dood maakt geen onderscheid. Maar nu vragen wij, wat is dat eigenlijk? Sterven. Sterven. Sterven, dat is die grote scheiding. En dus dat grote afscheid, de scheiding en het afscheid, afscheid nemen van de wereld, van de vrienden en van het werk, van alles wat hier het leven aangenaam en soms ook wat minder aangenaam maakt. Het is afscheid, het is voorbij. Afscheid van de wereld, afscheid van de tijd. U zult hier niet meer zijn. En ook niet meer in de tijd zijn. Maar overgegaan van de tijd in de eeuwigheid. Eindeloze eeuwigheid. Daar zal geen tijd meer zijn. Scheiding valt er. De ziel moet de wereld en de tijd verlaten. Maar die ziel moet nog wat verlaten. Zij het tijdelijk, hoewel dat woord niet echt meer van toepassing is, want de ziel moet ook het lichaam verlaten. En dat is wat wij van de dood zien. De scheiding van ziel en lichaam. Aangrijpend ogenblik, daar ligt een mens op zijn sterfbed, het einde nadert en dan een laatste zucht. En dan is de ziel heen gegaan. Het lichaam blijft achter. Dan valt de scheiding. De ziel klimt op tot des rechters troon. En het lichaam blijft achter, zo is sterven dus een scheiding. De ziel neemt afscheid van de wereld en van de tijd, maar ook van het lichaam. Dat lichaam blijft achter en de ziel gaat naar God. Heel aangrijpend weer vind ik dat in Prediker 12 vers 7 opgetekend, waar de wijze Salomo het zo mocht omschrijven: het stof gaat naar de aarde, dat is het lichaam, dat gaat naar de aarde, en de geest naar God die hem gegeven heeft. Want dat is toch een mens, lichaam en ziel. En die ziel is van God gegeven. Die geest is door God geschonken. En met het sterven gaat die geest terug, gaat die ziel terug tot God. Om verantwoording af te leggen. En om het vonnis te horen. Waar die ziel nou de eeuwigheid zal doorbrengen. Dat is sterven, afscheid nemen van de wereld, van de tijd en van het lichaam. En die ziel gaat God ontmoeten. Die geest zal voor de Allerhoogste Majesteit staan, om dan te horen waar de eeuwigheid moet worden doorgebracht. Dat sterven. Ontzettend afscheid. Waar komt dat sterven dan vandaan, de dood? Heeft u die vraag wel eens gesteld? Waar komt de dood vandaan? En zeg nou niet zonder nadenken: ja, door de val, gevolg van de zonde, bezoldiging van de zonde is de dood. Maar heeft u dat geleerd? Maar daar komt het op aan. Heb ik dat geleerd, verstaan? En ben ik het daarmee eens? Je kunt het wel zeggen. Als Adam staande was gebleven en hem al de mensenkinderen, dan was er geen dood geweest, dat is waar. Maar Adam is niet staande gebleven, is gevallen in de zonde. En toen kwam de dood en die gaat door tot alle mensen. Maar verstaan dat ge zelf, ik, dat gij, dat wij in Adam zo persoonlijk gezondigd hebben. En met de vrucht ook de dood gegrepen hebben. Met de zonde is er een greep gedaan naar de dood. Ten dage als ge daarvan eet, zult gij. We hebben de dood gegrepen. Dood gegeten, de dood gegrepen. Dan ben ik er zelf aansprakelijk voor. Dan zullen we het eenmaal ook mogen zien. Als we ons niet vergissen, zielsbevindelijk, de eigen hand, eigenhandig ons vergrepen, eigenhandig de dood genomen. En dan is de dood rechtvaardig. Vandaar, door de zonde, een drievoudige dood. Iedere keer gaan we de kinderen weer leren. Dat is belangrijk onderwijs. Kinderen, drievoudige dood. En dat doet wel eens pijn hoor. Maar dat ligt aan ons ouderen. Het doet wel eens pijn als de kinderen dan de vinger opsteken. Ik weet het. En dan denk ik, nee, je weet het niet. Wij ouders weten het ook niet. Nou, zeg het maar. En dan wordt het zo gezegd. Geestelijk, lichamelijk, eeuwige dood. En dan denk ik wel eens, och, die woorden moesten ons op de lippen besterven. Wat zeggen we toch dingen. Zaken, werkelijkheden, waarheden, die ons moesten verbreken en verbrijzelen. De dood. Maar het is wel waar, ja. Geestelijk dood, als u onbekeerd in de kerk zit, bent u geestelijk dood, gescheiden van Gods kunst en gemeenschap ledenwoord. Leer dat. Lichamelijke dood, hier die scheiding tussen de geest, ziel en lichaam. En de eeuwige dood, hier in de hel, van God gescheiden. Vanwaar de dood? Wat is de dood? Ik zei, we mochten nou eens verstaan, ook de kinderen. En dan gaan de kinderen vanmorgen, als ze dat verstaan, maar ook de ouders, bedrukt naar huis. Als je de dood verstaat, en dat is bekering, dan gaan we de dood verstaan als dat rechtvaardig oordeel. En gestemd het toe. Het kan niet anders. Zo moet dat. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Dat is zo'n verse. 119 vers 69, daar moesten we elke dag maar zingen. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Ook in mijn verdoemenis. Dat is wat. Dat is bekering. De rijke stierf, afscheid. Voorgoed. Alleen het lichaam, dat komt straks terug. Voor het overige voorgoed. En toch ook niet. Toch afscheid, scheiding. En de rijke stierf ook. En werd begraven. Begraven. De ziel is naar de eeuwigheid afscheid genomen van wereldtijd en lichaam. Het lichaam blijft achter en weer zijn we in de sterfkamer. De laatste zucht en dan ligt het lichaam daar op het bed ontzield. Ja, ontzield. Geen leven meer in. Het lichaam blijft achter. Losgescheurd van de geest, van de ziel. Het lichaam moet hier nog blijven rusten, zolang de wereld, zolang de tijd er is. Het lichaam blijft hier en wordt aan de schoot der aarde toebetrouwd. Begrafenis is plicht, gemeend, is plicht alleen al daarom, omdat Jezus Christus begraven is. Dan wil en kan zijn kerk niet anders, u toch ook niet. Begraven. Trouwe vrienden aan die het lichaam in alle piëteit neerleggen. In de schoot der aarde stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. Uit het stof genomen om in het stof te eindigen, dat lichaam. Rijke man werd begraven. Van Lazarus hebben we dat niet gehoord. Ik weet het niet, ik laat het rusten. Ik heb het zo gezegd en zo is het ook. Hij was al begraven. Zijn ziel was begraven in de liefde Gods. Ik weet niet wat ze met zijn lichaam gedaan hebben. Maar één ding is zeker. Ook over het lichaam ontfermt God zich. En wat de mensen er ook mee doen. God zal zorgen op de jongste dag. Dat het lichaam van Lazarus zal herrijzen en bij zijn ziel gevoegd zal zijn. Ja, alle lichamen. Maar op ons rust de plicht om dat lichaam te bezorgen in de aarde. Bij de rijken is dat gebeurd, ik weet niet, dat wordt vaak gezegd, maar dat weet ik niet. Met pracht en praal. Het ligt wel voor de hand, zoals de man geleefd heeft, zo zal het ook wel geweest zijn met zijn begrafenis. Het zal wel zeer verzorgd zijn geweest. Kantekenaar zegt pracht en praal. Nogmaals, ik weet het niet. Daarom zeg ik er ook niks van. Eén ding weet ik wel. Dat het zo niet moet. Met pracht en praal. Ik wil daar vanmorgen niet over uitweiden. Maar ons wel allen voorhouden. Dat het in alle soberheid dient te geschieden. En het heeft niets te maken met uw gevoelens jegens de overledenen. Want daardoor, dat weet ik, zijn mensen wel eens geneigd om het allerduurste te nemen. Omdat men meent dat daaruit kan worden afgelezen hoe lief zij de overledenen hebben gehad. Nee, nee, daar moeten we aflezen in uw leven. Toen u nog samen was. Hoe lief u die ander heeft gehad. Dat hoeft u niet te tonen met de begrafenis. Daar zal het sober zijn. Waarom? Omdat sterven toch te maken heeft met straf. Ook al is Gods kind ervan ontslagen, blijft toch het sterven. En de begrafenis is iets wat alleen maar schaamrood brengt, want we hebben God op het hoogst misdaan. En de dood is de bezoldiging van de zonde. En daar past geen praal, geen pracht, geen overdaad. Alleen eenvoud en soberheid en ingetogenheid. Besef van de majesteit van de dood. En de rijke stierf ook en werd begraven. Werd begraven. En toen het voorbij was, bleef dat lichaam daarachter. Tot de jongste dag. Gezaaid in oneer, maar opgewekt in eer. Voor Gods kerk wel, maar zo niet voor de rijke man. En de rijke man stierf ook en werd begraven. Zijn ziel afscheid genomen van wereldtijd en lichaam. En die ziel is gegaan naar de eeuwigheid. Straks zal het lichaam van de rijke man weer bij die ziel gevoegd worden. Waar? Waar? In die ontzettende plaats. En hier staat het. En laat het vanmorgen toch mogen doordringen wat daar staat. Ja, waar die ziel al is, zal het lichaam van die rijke man ook eenmaal komen. In de hel. Staan we nu stil bij onze tweede gedachte. Staat u er echt bij stil? Ook bij het eerste, en de rijke stierf ook en werd begraven. En u ook stilstaan bij het tweede, de straf. Zijnde in de pijn, staat daar. Het ogenblik dat de mens hier de ogen sluit op aarde en terstond de ogen opent in de eeuwigheid. En dat doet ook deze rijke man. En daartussen het vonnis van God. En wat was dat vonnis? Ga weg van mij. Kind van verbond, besneden ten achtste dag, eindigt in de hel. En als zijn de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, daar is de ziel, direct in de eeuwigheid, God ontmoeten, en het vonnis vernomen, de eeuwige dood. En dat is dan de werkelijkheid en de ogen opgeslagen zijnde in de pijn. Daar in de hel, dat is de werkelijkheid. En wat doen mensen? Die werkelijkheid ontkennen. En dat kunt je op twee manieren doen. Dat kunt je doen zoals de atheïst dat doet en zoveel mensen buiten de kerk dat doen, door het eenvoudig weg te ontkennen. Er is geen hel. Er is geen verdoemenis. Ze zeggen het. Maar zoveel ook in de kerk die dat niet zeggen. Maar die dat niet beleven dat er een hel is en daarom zo rustig doorleven. U zult het met uw woorden niet ontkennen, maar uw hele leven is één doorlopende ontkenning van de werkelijkheid van de hel. En daarom zo rustig kinderen en daarom zo rustig ouderen, want zo leeft u gewoon. En al hoort u het, u leeft eroverheen en u gaat naar huis alsof er geen verdoemenis is. Daarom nog zoveel in de Bethelkerk omgekeerd. Uiteindelijk. Omdat u niet gelooft dat er een hel is. En als die er is, dan bent u daar te goed voor. Bent u daar te goed voor? En dan ook deze man zijn ogen opslaan en dan zien de werkelijkheid onder ogen zien. Het is niet te zeggen. Want dat is. Er komt in de buitenste duisternis, in de plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet dooft. De werkelijkheid van de hel. Deze man zijn ziel geen vaderhars en geen vrienden. Geen vader die een kind welkom heet. Geen vrienden die hem toeroepen welkom in deze hoge plaats. In deze heerlijke plaats. Nee. Nee, geen vaderhuis en geen vriendschap. Maar leeg. Leeg. Zonder God, zonder hoop voor eeuwig. Zonder God en zonder hoop voor eeuwig. En de rijke Maria heeft het gezongen. U heeft het ook gezongen. Zendt hij ledig heen. En nu gaat zo'n rijke leeg de eeuwigheid binnen. Eeuwig leeg. Hij had er niet mee gerekend. Hij had er niet mee gerekend. En dat is ons bestaan. Wij rekenen er ook niet mee. We rekenen wat af. Behalve rekenen we daarmee. Dat dit het einde is. Van allen. Die met God niet verzoend zijn. Die door het bloed van Christus niet gereinigd zijn. En je kunt dan nog zoveel hebben. Maar als dat er niet is, is ze voor eeuwig kwijt. Ook deze rijke man, die zal aan zijn godsdienst genoeg gehad hebben. En die zal zichzelf ook wel geprezen hebben. Het onderscheid, zoals de Sadduceeën en de Fariseeën en zoveel andere leidslieden ook deden. En neerzagen op het volk dat de wet niet kent. Niet echt mee gerekend. Dat dit zijn deel zou zijn. Hij had zich rijk gerekend. En in het maatschappelijke en in de godsdienst. En hij eindigt in die ontzaglijke leegte. Niet mee gerekend. En weet je wat nou geheim is van Gods kerk? Gods kinderen, die hebben er wel mee moeten rekenen. Dat is een werkelijkheid in hun bestaan geworden. Dat toen God onze ziel ging ontdekken. En onze schuld getoond werd. Ook de diepte van de hel enigszins getoond werd. Dat ons waardig hebben gemaakt door te zondigen. Geliefde. Wat u vraagt vanmorgen. En als u het niet vraagt, dan vragen al die mensen buiten de kerk het wel. U vraagt vanmorgen, ja maar, waarom dan deze verschrikking? Waarom dan voor eeuwig in dat straflijden? Waarom is er dan een hel? Dat vraagt u. Vraag het maar. Vraag het u zelf af. Vraag het God maar af. Waarom? Omdat God God is. En ik weet het wel. U zegt, ja, maar God is toch liefde. En juist de liefde vraagt om dat niet te doen. Ook al zou het ons waardig hebben gemaakt. Dat is toch juist de liefde die niet kwaad met kwaad vergeldt. Dat is toch liefde? Dat wij zeggen, dan heb je me zo'n pijn gedaan, kind, en toch ik vergeef het je. Want ik heb je lief. En ik zal je niet straffen. En God doet dat niet. En hier openbaart zich onze grote, grote onkunde en dwaasheid. Wat is liefde dan? Wij verstaan God. Wij verstaan de liefde niet. Wij verstaan niet dat ware liefde, dat is God, ook altijd heilig is. Dat zo verre zich van de zonde afgescheiden houdt. Zo heilig. Liefde, echte liefde is ook en tegelijkertijd heilig en rechtvaardig. En dat verstaan wij niet. Liefde is bij ons een zwak aftreksel geworden, waarmee we maar bedekken. Bij anderen, nou ja, dat is dan nog maar te hopen. Maar wat we wel vragen, dat anderen bij ons zullen doen. Liefhebben, dat is bij ons alles door de vingers zien. Maar dit zijn heilige vingers. Goddelijke vingers. En dat moogt ge nou eens verstaan. Dat is het geheim. Wat werkelijke liefde, wat God is. Hij is liefde. Maar heilige, rechtvaardige liefde. Die niet anders kan dan toornen. Over al wat de liefde minacht, vertrapt en vertreedt. En daarom zeg ik vanmorgen, wat is dan verschrikkelijk? De hel? Nee, de zonde. En dat toont bij de hel, de zonde, de verschrikking van de zonde. En dat moet geleerd. zo ontzettend de zonde die uw hoogheid schonden. Die zonde. Als ze dat gaat zien hoe verschrikkelijk die zijn, wat die teweeg gebracht hebben. De scheiding met God. Die hebben de hel geopend. Die hebben de gemeenschap aarde verbroken. En het leven eigenlijk ook tot een hel gemaakt. Alles stuk gemaakt. Alles. En dan roept iedere zonde roept op de hel. Om de rechtvaardige vergelding. Van zulke boosheid. Tegen zulke heilige liefde bedreven. Dat is de hel. En dan openbaart de hel niet de verschrikking van God. Maar de verschrikking van de zonde. Dat we dat eens mochten leren vanmorgen. Gevallen in het paradijs. En we wisten het. Het raadsel van de zondeval. Dat is een raadsel. De mens heeft een vrije wil naar een beeld Gods geschapen. Een vrije wil. En hij gebruikt, misbruikt die vrije wil om te zonder, om God te zijn. Om God te zijn. De liefde. Neergehaald, beledigd, vertrapt. En toen ging de hel open. Want God is God. Nou is die rijke man daar in de hel. En dan slaat hij zijn oog op. En dan moet ik u vanmorgen zeggen. Wat dat is. Zover de schrift dat toelaat. Verder mogen wij, zullen wij niet gaan. En daartoe staat het opgetekend. Opdat wij. Met een dodelijke schrik bevangen. Uitgedreven. Uit ons zelf genoegzame leven. In waarheid voor het eerst is zouden gaan roepen. Tot de God des levens. Wat is de hel waar deze man zijn ogen opslaat? Het is een verblijfplaats. Je kunt hier wel eens bij ogenblikken benauwd zijn. Daar is het een verblijfplaats. Daar zult ge zijn verstoken van Gods gunst en gemeenschap. Die moet ge eeuwig missen, Gods liefdesgemeenschap. Dat is dat liefdeloos van de hel. Er is geen liefde meer. Dat zult gemissen, Gods gunst en gemeenschap. Wat is de hel? Hij zegt het. Dorst. Het staat verderop in ons tekstgedeelte. Dorst. Wat is dat? Gebrek. Gebrek. Daar geen zon meer. Hier zijn we onbekeerd. Gaat de zon nog op over boze en goede. En regent God nog over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daar niet meer. Geen regen die het land verkwikt. Geen zon die haar bestraalt. Ook al die algemene gunsten en genade bewijzen. Mist de zondaar. Daar geen zon. Geen regen. Geen verkoeling. Geen verkwikking. Geen eten. Niets meer. Dat is het derde. Pijn, zegt hij. In de pijn. Vanwege die vlam. Dat vuur. Dat is Gods toorn. Afkeer. God heeft een afkeer van de zonde. Dat is een toorn. Hij keert zich af, verbolgen van zulke goddeloos mensenkind dat zijn liefde zo heeft beledigd en veracht. Dat is de hel. De verblijfplaats. Missen van Gods gunst en gemeenschap. Het is dorst, gebrek. Het is pijn. Van die vlam des vuurs en toren. De afkeer van God te gevoelen. Diep in je ziel te voelen branden. Maar als vijfde is het ook de afkeer van Gods volk. Jesaja 66. Alle vlees dat er zal een afgrijzen hebben van de goddelozen. Ook Gods volk zal zich afkeren. Met walging vervuld. En dat is de hel. Het geluk van Gods volk te aanschouwen. Lazarus in de schoof van Abraham. Maar er even buiten te staan. Dat is de hel. Dat het nooit meer anders kan worden. Maar er is een kloof tussen hemel en hel die niet meer overbrugd kan worden. Dat is de hel. Niet voor een tijd, niet heel lang, maar eeuwig en altoos. Dat is de hel. Dat ook eenmaal nog het lichaam in deze smart zal gaan delen. Geliefde, dat is wat Gods woord ons voorhoudt. Zo ontzettend. En dat je maar in waarheid mocht gaan roepen. God is levend. Zou ik dan ook bekeerd kunnen worden? Nu ik nog ben aan deze kant van de dood, laat die klacht dan vanmorgen gehoord worden. En laat het niet zo zijn als bij die rijke, want die gaat nu ook klagen, maar dat is het derde. Te laat. En niet alleen te laat, maar misplaatst. Want wat gaat die rijke man nou zeggen? Zijn ogen opslaande in de hel, in de pijn zijnde. Wat gaat hij dan doen? Hij gaat klagen. Hij gaat roepen. En dan moet je eens opletten, het derde. En dit is zo ontdekkend. Wat zegt hij dan? God? Nee. Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste zijns vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Dat is een klacht. Smart. Vlam. Pijn. En dan is de man die in zijn leven nooit genoeg had, nu met zeer weinig tevreden, maar een druppeltje van vocht om zijn tong te verkoelen. Meer niet, nu maar een druppeltje. Toen komt hij op bekers, vatenvol, nu een druppeltje. Zendt Lazarus, ja Lazarus, Lazarus, Openbaring 22 vers 1. We hebben het pas mogen overdenken, was u er ook bij. Dat doet me nou pijn, hè. Dat zoveel er niet zijn, het niet nodig achten. Waarom? Dan had je geweten vanmorgen, waarom Lazarus? Want die staat bij die eeuwige bronnen van vertroosting. Bij die zuivere rivier des levens, klaar als kristal. Waaruit Gods kerk bediend wordt. En nou zegt die rijke man, die ziet die stroom ook wel. Laat hem een vinger dopen. En mijn tong verkoelen. Lazarus heeft toegang tot de wateren van vrije liefde voor eeuwig. En hij staat er buiten. Dit is de rijke in de hel. Hij gaat nu roepen. Wat gaat u roepen? Om van de zonde schuld verlost te worden. Zou het al kunnen? Nee. Nee, nog weegt de zonde niet. En hier ziet u. Wie onbekeerd sterft zal eeuwig onbekeerd zijn. Ik weet nog goed dat een vriend van mij eens zei. Nou, ik was het er niet mee eens. Maar goed. Ik moest zoveel dingen leren. Die zei van nou, al zou je 10.000 jaar in de hel zijn. En je zou terugkeren op aarde, zou je toch weer doorgaan in de zonde. Ik dacht, dat zal toch niet waar zijn. Dat zal toch niet waar zijn. Als je dat gezien hebt, als je die pijn gevoeld hebt, dan zul je als je terugkomt op aarde, oh, dan kun je toch niet meer onbekeerd wezen. Jawel. Kijk maar. Nou is hij nou. En nog roept hij niet God aan. En nog roept hij niet om vergeving. Die zonde die weegt niet alleen de gevolgen ervan. Die ervaart hij nu. En daarin wenst hij geholpen te worden. Dat is wat minder mag zijn. Ziet u nu wat een onbekeerd mens is. Dat is het vreselijke en aangrijpende. Dan komt het heel dichtbij. De man slaat zijn ogen op. En het is niet te zeggen in de eeuwige verlorenheid. En dan ziet hij. Is hij dat opgevallen? Ziet hij Abraham en Lazarus? Abraham en Lazarus. Juist die twee. Is dat niet bijzonder? Die twee. Me dunkt er is een schare die niemand tellen kan. Zoveel zielen. Nu uitgerekend die twee. Waarom? Wel, dat is de hel ook. Altijd vastgeklonken aan je verleden. Er is geen toekomst meer. Het verleden. Wat is een verleden dan? Abraham nooit gekend en over Lazarus heen gestapt. Dat is niet een waar geloof. Abraham, de naam kende hij. Vader der gelovigen. Vader Abraham, zegt hij. Maar nooit een kind van Abraham geworden. Nooit waarachter bekeerd. Niet dat echte geloof. Dat zielzaligend geloof. Dat God verheerlijk het geloof gekend. Met de lippen beleden. Zijn belijdenis zal wel schoon geweest zijn. Maar heeft Abraham nooit gekend. Als vader de gelovigen, hij miste dat geloof. De vereniging met Christus, wist niet waar zijn schuld gebleven was. Was hem ook geen zorg, was hem ook geen zorg. En daarom kon hij over het volk van God heen stappen. Over Lazarus, het lieve kind van God. Hij zag het niet eens, bestond voor hem niet. Wist zijn naam niet, nu wel, nu wel. Zijn verleden komt terug. Wat het had moeten zijn, geloof. En dat was er niet. Wat er had moeten wezen, de praktijk der godzaligheid, dat is er niet geweest. In Abraham, in Lazarus, krijgt hij zijn verleden terug. En daar ligt nou de bron van de eeuwige wanhoop. Had ik maar in die God geloofd. Dan had ik die kinderen van God maar wel gedaan. Nee hoor. Die behoefte heeft hij helemaal niet meer. Die heeft hij nooit gehad. En die krijgt hij hier ook niet meer. Hij ziet wel liggen. Maar nog wordt het geen schuld. Hij is er wel voor eeuwig aan vastgeklonken. Maar nog geen benauwdheid. Die God heeft misdaan. Ongeloof. De ergste zonde. Daarom is hij verloren gegaan. En nog geen pijn. Wel van de gevolgen. Niet van de oorzaak. Want onze eeuwige honger en kommer namelijk de zonde. En nog roept hij God niet aan. God heeft voor hem nooit bestaan. God telde voor hem niet. Hij heeft nooit met God van doen gekregen. En zelfs hier roept hij God nog niet aan. Abraham. Er zijn mensen die denken dat ze bekeerd zijn. Dan zeggen ze, dominee, wat vindt u ervan? Oudling, wat denkt u ervan? Die gaan met mensen te raden. Altijd mensen. Of die goed of afkeuren. Altijd mensen. Maar deze man, hier komt hij openbaar. Het was hem nooit om God te doen. Ook in de hel niet. En nu is er ook geen toenadering meer tot God. Dat kan niet meer. Die toegang is voor eeuwig toegesloten. Hij roept Abraham aan. Wat arm hè, om een mens aan te roepen. En nog wat. Zijn zonde weegt niet. Alleen de gevolgen ervan. God heeft hij niet op het oog. Heeft hij nooit op het oog gehad. Het was hem niet om God te doen. Nooit. En het derde. Nog rechthebbend. Nog steeds. Zend Lazarus. Zelfs in de hel. Nog rechter. Zend Lazarus. Hier zag hij Lazarus niet. Hier is Lazarus goed genoeg om te helpen. Zie daar de godsdienst van deze man. En die heeft hem in de hel gebracht. Rechthebbende. Nooit om God te doen geweest. En het gewicht van de zonde nog nooit gevoeld. En daarom gaat de mens verloren. En zijn ogen opslaande, zijnde in de pijn, zag hij Abraham en Lazarus. Nooit om God te doen geweest. Altijd maar om zichzelf. Hoeveel godsdienst. Alleen om mezelf. En dat is een waarachtige bekering. Dan is het u om God te doen. Om God te doen. We zeggen wel eens, ik heb het vanmorgen goed gehad. Ja. Ik heb zo aangenaam kunnen luisteren. Ja. En dan zegt de dominee, ik heb zo makkelijk gestaan. Soms walg ik ervan, weet u dat? Want we vragen nooit, heren, hoe had u het dan vanmorgen, heer? Ik mag het misschien zo niet zeggen, maar de heren weet wat ik bedoel. Had u het dan naar uw zin? In Vriezenveen had u het. Maar dat vragen we niet. Of ik in mijn godsdienst. Walgelijk. En dat tekent ons leven. Maar in het waarachtige werk is het om God te doen. Hoe komt u aan mijn eer? Al is het in mijn verdoemenis. Dan gaat de zonde wegen. In die verschrikkelijke, vreselijke zin. Ik heb God de liefde. Ik heb God de liefde. Onteerd. En dat is de pijn in de waarachtige bekering. En daar valt de mens aan Gods zijde. En dan ga je roepen. Niet meer zoals deze man. Die is te laat gaan roepen. Te laat gaan roepen. En verkeerd gaan roepen. Abraham. Maar u kunt er roepen. Want de ware God is levend. U kunt er roepen. Niet om uzelf gered te krijgen. Ook dat. Maar dat God weer. Als een eer mag komen ook in uw leven. Tot God roepen. In de nood van uw leven. Hier, nu het nog kan. Zal hij die in dit leven. Jacobs God. Ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven. Zich tot hem. Om hulp begeeft. En laat het niet alleen gezongen worden vanmorgen. Maar laat het ook waarheid mogen zijn. Nu roepen. Nu het nog kan. Tot de enig ware God, de God des levens. Laten we eerst samen nog zingen 146, het derde vers. Psalm 146, vers 3. dat schreeuwen, geliefde, niet dan, te laat, maar nu, in dit leven, niet door Abraham, maar tot God. In die werkelijke nood, hoe kom ik met God verzoend? Alleen, zegt de profeet, ken uw ongerechtigheid, dat je tegen de Heer uw God gezonden hebt. Alleen ken uw ongerechtigheid. Uw schuld vanmorgen schuld mag worden. Zijn wet erbij komt, die je schuldig stelt. Alleen ken uw ongerechtigheid, zonder schuld. En dan komt er een buigen in het leven, met een verbroken hart schreeuwen, die onbekende God achterna schreeuwen. Dan geen recht meer, een rechterloze, een schreeuwer, een nooddruftige, een hulpbehoevende. Geen recht meer. Dan blijft er over een weeklacht en een geschrei. Dan gaat dat volk in het zwart. En als God een mens bekeert, dan leert hij tegen wie ze gezondigd hebben. Dan komt daar een pijn. Ja, dat is een andere pijn dan die rijke man heeft gevoeld. De pijn dat ik God op het hoogst heb misdaan. Die smart en die droefheid over de zonde. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat is een ziel, geliefde, dat u dat vanmorgen mag zien, die God kwijt is. Die rijke man die als God niet kwijt. Dat kon ook niet, want hij was zichzelf tot God. Die had al zichzelf genoeg. Die is God nooit kwijt geweest. En zelfs in de hel mist die God nog. Daarom kun ik nooit meer bekeerd worden. Maar dat is nou waarachtige bekering. Die gaan God missen. En dan zeggen ze vanmorgen, Heer, dan mag u alles meenemen. Mijn huis, mijn goederen, alles. Als ik u terug mag krijgen. Dan heb je er alles voor over. Nee, het zal je er niet brengen, dat weet ik ook wel. Maar je zult er alles voor over hebben. Om niet langer God te moeten missen. Dat is je alles waard. En dan weet je ook waarom je God mist. Door de zonde. We gaan niet aan pijn doen. We gaan niet schrijnen. En als dat gebeurt, geliefde, dan kan het ook niet anders. Dan buigen we ook daarin dat we God toestemmen en toevallen. Dat u niet onrechtvaardig bent. Als u mij voor eeuwig daar werpt waar ook de rijke man is. Want dat is de plaats die ik verdiend heb. Dan bent u een van dat volk. Jesaja heeft het ook gezien. Kunt gelezen in een ander bijzonder hoofdstuk. U weet het wel. Hè? Dat negende hoofdstuk. Bent u een van dat volk dat in de duisternis wandelt. Die weten niet meer in te gaan en uit te gaan. Die zijn zichzelf aan raadsel geworden. Die lopen een hemelhogere schuld over de wereld. God kwijt, dat is alles kwijt. God verloren, dat is alles verloren. Ziel verloren. Zulk een volk in de duisternis. En daarvan mag nou Jesaja profeteren. Dat volk. Daar kunnen ze niet meer op rekenen. Daar durven ze ook niet op te hopen. Maar dat volk, zegt God bij monden van zijn knecht, dat zal een groot licht zien. Dat heeft de rijke man nooit meer gezien. Voor eeuwig in de duisternis. Hij had wel zielenogen om zijn verleden te aanschouwen. Abraham te zien, de Lazarus die hij nooit gezien had in het leven. Dat wel. Maar in de zin van Gods gemis zal het eeuwig donker zijn. Hier brengt God zijn volk in de duisternis. En over dat volk en geen ander volk vergist u zich niet, gemeente. Alleen dat volk dat in de duisternis wandelt. Dat woont in een land waar de schaduwen des doods vallen. Want die lopen altijd onder een gesloten hemel. En die lopen recht op de dood aan. Die lopen op het oordeel aan. Over dat volk zal er licht zijn. Geen ander volk. Maar het volk dat in duisternis wandelt. Groot licht. Grote Christus, eeuwig licht. Dat zal opgaan, ik zei het. Dat durven ze niet aan te denken. Zo'n verborgen persoon, dat durven ze niet op te hopen. Kan voor een ander, maar voor mij niet meer. Maar dit is het wonder. Als dat volk wandelend in de duisternis, het met God eens mag worden. Wat die rijke nou nooit heeft gedaan, die was met God niet verenigd. Maar als dat volk met God verenigd mag worden, dat de diepste duisternis nog niet diep genoeg is. Als het erom gaat wat de zonde teweeg heeft gebracht en wat ze verdiend hebben. Als dat volk het hoofd op de blokken mag leggen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan gaat dat grote licht op in de duisternis van een vloekwaardig bestaan. Was een rijke man op weg zijn naar de eeuwige leegheid. Daar waar ze het met God eens zijn. De dood verdient, de hel me waardig gemaakt. Daar gaat dat licht schijnen. En dat wordt al groter en groter. Totdat het alles in het licht en ook in het vuur, in de brandende liefde zet. Grote Christus eeuwig licht. Dan wordt hij gezien. En in het uur de liefde ontvangen. Die op de plaats van de rijke man voor de kerk geweest is. Die in de hel is nedergedaald. Hij is gekomen in deze wereld. In mijn vleeselijk bestaan. En hij is afgedaald. In die diepste diepten van de hel. En daar als de rijke man in mijn plaats. Dorst geleden. Daar heeft hij gebrek gekend. Dat ontzaglijke gebrek. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar heeft hij uitgeschreeuwd, mij dorst. Opdat ik van die dorst voor eeuwig verlost zou worden. En in Gods gunst en gemeenschap hersteld zou mogen zijn. Hij in mijn plaats rijke man geworden. En dat wonder is zo groot. Zulk een groot licht. Zulk een grote liefde voor zulk een grote dwaas en goddeloos als ik ben. Een volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Hem zien, die voor zijn kerk heeft gedorst. Waarom? Waarom, Heere? Waarom toch? Omdat, mijn kind, ik naar u dorst. Met een eeuwige dorst, al in de stille nooit begonnen eeuwigheid, heb ik verlangen naar mijn kerk gehad. Mij dorst naar mijn volk. En daarom heb ik mij in hun hel doen nederdalen. Hun dorst op mij genomen. Hun zonde schuld doorleden. Om u met de wateren des levens voor eeuwig te vervullen. Daar waar niemand meer zal hongeren. En niemand meer zal dorsten. Volk dat in duisternis wandelt. Geen ander volk. Zal een groot licht zien. Ja. En hier. Als dat gebeurt. Zijn er nog vele dagen van duisternis. Niet waar. Zegt Salomo. Maar. Dat is het uitzien van de kerk. Eenmaal zal daar. De tijd aanbreken. De eeuwigheid zijn. Waar. Geen nacht meer zal wezen. Dan is er nog veel gebrek en lek aan deze kant. Daar niet meer. Een volk dat in de duisternis wandelt zal een groot licht zien. En het licht zal opgaan en ingaan in hun harten. En daar schijnen tot de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En zal hen bekend maken met hun schuldvergiffenis. En dan gaat het licht zo sterk op als dat geweten mag worden zo sterk. God mijn zonde voor eeuwig vergeven. Uw toorn geblust in het bloed van uw zoon, ook voor mij. Zulk een groot licht, dat ze het haast niet kunnen verdragen. En te meer verlangen naar die dag in die uren dat het licht voorgoed zal opgaan, om nooit meer onder te gaan. Een volk dat in de duisternis wandelt. Op Gods tijd met het licht verenigd. Ze hebben het hoofd op het blok mogen leggen. Maar in de dodelijk tijdsgewicht is hun ziel verlost. En heeft God hun tranen willen drogen. En die zullen straks eeuwig de schoot van de Vader mogen leren kennen. Hier het hoofd op het blok gelegd. Toen het hoofd aan het hart van Christus gedrukt. En straks het hoofd in de schoot van de Vader. Blijf eruit zich dat men strijdt. Geliefde door hem. Die zich heeft doodgeliefd voor een arm en ellendig zondagsvolk. En dat volk dat hier heeft leren roepen. Dat blijft roepen tot het uur van de dood, dat weet ik. Dat blijft maar schreeuwen. Want er blijft toch een tekort. Er blijft toch een gebrek. En toch een gemis. Nee, dat ligt niet aan God, want hij is volzalig. Maar het is de zonde die nog zo menigmaal scheiding maakt. Mijn eigen boze hart. Dat zo menigmaal de wereld achterna loopt. Straks zal ook dat weg zijn. Daar schreeuwen ze ook om. Daar roepen ze ook om. Om verlost te worden van het lichaam deze doods. Dan hunkeren ze naar de volle verlossing. Om voorgoed verlost te zijn van de duisternis van binnen en van buiten. Dat het eeuwig licht zal aanbreken. Op de jongste dag. Als God zal zijn. Alles en in allen. Amen. Laten wij eindigen. De dichter heeft erom gevraagd, wanneer zal die dag komen? En ze hebben het uitgeschreven alle eeuwen door. God des levens zag wanneer. En dan mochten ze wel samen stemmen met de zielen daarboven onder het altaar. De Lazarus en al die anderen. Wanneer, rechtvaardige rechter, zult gij dan komen? En het bloed wreken van al uw volk. Nog is er tijd. Nog spreekt van de hemel. Voor ons ook als gemeente. Uw Zoon. En nog mag het evangelie uitgaan. Voor een volk dat in de duisternis wandelt. Wilt u ook geven, heren, in deze gemeente. Aan de jong en oud nog velen. Die hun duisternis leren verstaan. En niet meer eigen licht ontsteken. Maar smekend wachten totdat het licht aanbreekt en doorbreekt. Tot in het diepst van hun ziel te verlicht worden. Met de kennis van uw liefde in Christus. En ook voortleidend bij dat licht te leven, in dat licht te sterven. Om in het licht eenmaal thuis te mogen komen. In dat ongeschapen licht dat gij zijt. Heere, gedenk de gemeente. Gedenk ons allen tezamen in dat ene noodzakelijke. Verhef nog uw vriendelijke aangezicht over ons. En leer ons hier roepen met Lazarus. Met al uw volk. Want dat roepend volk gaat leren. Er is een God die hoort. En die anders doet dan de ganse dag zijn oren neigen. Naar het hulpgeroep en het hulpgeschreeuw van zijn volk. Die zelfs de jonge raven hoort, zal ook zijn kinderen horen die altijd roepen en die niet vertragen om u te benodigen in alle omstandigheden des levens. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Wat een verschil, geliefde, om een dorst te kennen daar waar die nooit meer gelest zou kunnen worden. En de dorst van de kerk hier. Die eeuwig zal worden weggenomen. Psalm 42, dat is het lied van de kerk. Van die andere dorst, de dorst naar God. 42, vers 1 is onze slotzang. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.